zijn en echt even na te denken, wat spreekt God, voor wie is het, is dit iets voor mij? En is het goed om dat dan ook als het ware in gebed te laten bekrachtigen? Het is haast alsof God eigenlijk al gezegd heeft, dit heb ik al gedaan. Stap erin, kom. Dit is eigenlijk al klaargelegd in de hemel, of hier, weet ik waar. Weet je wel, in de geestelijke wereld. En God nodigt ons uit. Als er twee of drie of meer mensen op hetzelfde woord zijn, fine. Weet je wel? Laten we kijken en zoeken wat God ons geeft en openbaart. Dus dat is het eerste. Dank aan het team van vanochtend, het aanbiddingsteam. Maar ook dank aan het hele aanbiddingsteam voor de afgelopen maand. We hebben een maand gehad van aanbidding, van het thema aanbidding. 4 weken geleden begonnen Mirjam en Marloes met een soort basis te leggen over aanbidding. 3 weken geleden hebben we een fantastische aanbiddingsdienst gehad met allerlei vormen en manieren en uitingen hier. Dan mogen we blij zijn dat we zo'n grote zaal hebben waarin we van alles kunnen doen. En de verf die halen we wel weer weg van het tapijt, zeg maar. Dat is gewoon heerlijk. Het was een fantastische tijd. 2 weken geleden heeft Henk Rothuizen over aanbidding gesproken. En ook weer een hele eigen invalshoek gegeven. En afgelopen week heeft Miranda dat afgerond. En ook echt verdiept naar hoe sta je persoonlijk in je aanbidding. En dan is liedjes zingen is eigenlijk maar, nou ja. Het is fijn dat we dat hebben, weet je wel. Het is een mooie manier, een mooie uiting. Maar onze aanbidding is ons leven voor en met God. Dus hartelijk dank dat het aanbiddingsteam zo de lead genomen heeft de afgelopen maand. Heel fijn. Ja, we hebben natuurlijk een hele, hele bewogen week gehad. Het nieuws duikelt over elkaar heen. Eerst die hele vreselijke aanslag in Nieuw-Zeeland op een moskee. De aanslag in Utrecht, die eigenlijk natuurlijk wat kleiner van omvang was, maar het kwam zo dichtbij. Ik weet niet of jullie ervan geschrokken zijn. Ik moet zeggen, ik werk in Utrecht. In die torens van de Rabobank, dus dan kun je goed over de stad heen uitkijken. Je kon gewoon zien wat er gebeurde. Ik was die dag niet in Utrecht. Maar veel van mijn collega's zijn erg geschrokken. Sommige collega's hadden kinderen op scholen in Utrecht. En dan wil je wel echt heel zeker weten dat die deur een aantal uren dicht zit. En ik kan me voorstellen dat ook voor ons hier met elkaar, weet je wel, dat het een schokkend nieuwsbericht was. We hebben eigenlijk misschien altijd wel geweten dat dit soort dingen natuurlijk ook in Nederland konden gebeuren. Maar als het nu gebeurt is het toch wel erg indrukwekkend. Het is goed dat we die dingen ook doorspreken met elkaar. De overstroming die deze week gebeurd is naar aanleiding van een orkaan in Mozambique is heel heftig geweest. Is eigenlijk nog steeds heel heftig. Als je de satellietbeelden ziet, dan zie je duizenden vierkante kilometers van vroeger land, die nu opeens, ja, het is ook weer geen water, het is een soort modder. Maar er is heel, heel veel weggevaagd. En Mozambique is een van de armste landen van Afrika. De meeste landen in Afrika zijn nog niet erg welvarend. Maar Mozambique is echt een land waar in het gebied rond Beira, waar dit gebeurde, 50% van kinderen nog ondervoed zijn. Dat is zelfs in Afrika echt extreem arm. Dus wat moeten we in zo'n wereld? Bidden. Onze eigen schuilplaats bij God zoeken, absoluut. Maar ook bidden voor deze wereld. Geven misschien, als we kunnen. Luisteren naar elkaars verhalen over dingen. Zeker als het naarmate het meer dichtbij komt. Mensen steunen, mensen moed inspreken. Dat er ook, terwijl dit soort dingen gebeuren, ook een God is die enorme liefde voor ons heeft. Betrokken zijn, open zijn. Niet voor weglopen, niet doen alsof we in een afgesloten wolkje zitten of zo, want dat zitten we niet. Wij zijn ook deel van deze wereld. Dus we zoeken wel onze schuilplaats bij God. Hij is een shelter voor ons. Maar we zijn niet afgesloten. We zijn ook deelnemers en medeburgers, medeleiders ook. En het verhaal wat we vandaag gaan doen is eigenlijk ook zo'n verhaal. Het gaat over een tijd in Israël dat er ook strijd was en bedreiging. En dat Israël op het randje van oorlog was. Ik ga daar straks iets meer over vertellen. We gaan dus ons nieuwe thema aftrappen. Leven in je omgeving. En toen ik er zo mee bezig was, toen dacht ik, ik frot dat woordje brengen er nog even tussen. Leven brengen in je omgeving. Daar gaat het deze maand over, 4 weken lang. De 4 weken voor Pasen, die er nog zijn. En je krijgt verschillende sprekers. Dit is natuurlijk een redelijk vrij thema. Dat mag ook. Dus ik ben ook benieuwd wat ze allemaal gaan doen. Maar hier gaan we het over hebben. En elk thema is weer anders. Soms ontwikkelt een thema zich helemaal over de loop van de weken. Dit thema is eigenlijk heel simpel. Dus ik ga het nu even in 1 woord, in 1 zin samenvatten. En dan zijn we ook meteen, nou ja, dan weten we waar het over gaat. Ja? En dat is dit simpele idee, dat zodra jij 's ochtends wakker wordt, misschien nog wel in de spiegel kijkt en denkt, wie is dat daar? Maar zodra jij 's ochtends wakker wordt, iets gedaan hebt en de deur uitloopt, of zodra je zometeen hier de kerk uitloopt, of misschien nog niet eens de kerk uitloopt, maar van je stoel opstaat en een kopje koffie gaat drinken, ben jij een persoon met wie God is en in wie God is? En kun je puur op grond daarvan ontzettend veel betekenen voor mensen om je heen? Puur en alleen omdat God in jou is, God met jou is. Daar hoef je verder niks voor te kunnen, niks voor te doen, niks speciaals te zijn. Je hoeft niet heel slim te zijn, je hoeft niet heel knap te zijn, je hoeft niet jong te zijn, je hoeft niet oud te zijn, je hoeft geen man of vrouw te zijn, maakt niet uit. Het? Fine. Elk kleurtje in je haar is goed, maar God is in jou. En daarmee kun je zo ontzettend veel betekenen voor iemand anders. En dat is wat we eigenlijk willen. Leven brengen in onze omgeving. Niet omdat wij zulke buitengewoon getalenteerde mensen zijn. Helemaal niet. Maar gewoon puur en alleen omdat God er is. En omdat God zo gigantisch veel van mensen houdt. Van iedereen. Ik zat laatst ergens en heel veel mensen om me heen. Allemaal mensen die heel veel praktisch werk deden. Bouwvakkers en mensen die in winkels achter de toonbank staan. En vrachtwagenchauffeurs en weet ik wat allemaal. Ik zat een beetje om me heen te kijken. En ik had even een moment zo'n gedachte, weet je wel. Wat gaat God hier nou doen? En dat is echt, daar moet ik me diep en diep van bekeren. Want God werkt door iedereen heen, kan door iedereen heen werken. En kan zijn liefde echt door iedereen laten stromen. En dat is wat deze wereld erg hard nodig heeft. Wij gaan vandaag een verhaal lezen waar ik al heel lang over heb gehoopt dat ik een keer over zou kunnen spreken. Dus nu gaat het dan eindelijk gebeuren. Het verhaal van Naaman, de Syriër. Zo wordt hij vaak genoemd. Het staat in 2 Koningen 5. Zoek maar op. Het woord Syrië zul je daar niet tegenkomen. Wel de naam Aram. Dat was eigenlijk het land wat tegenwoordig Syrië heet. Aram. Een beetje rechts boven Israël, zeg maar. Dus hè, Israël natuurlijk een langgerekte strook land. Aan de kust, langs de kust. En dan daar boven en rechtsboven Syrië. Aram. En daar kwam deze man Naaman vandaan. De hoofdstad van Syrië heet nu Damascus. De hoofdstad van toen Aram heette ook Damascus. Zelfde stad. Eeuwen oud. Nu natuurlijk een door oorlogen verscheurd land. En toen ook een land wat in bedreiging was. Want nog verder naar het noordoosten lag het Assyrische Rijk. Het Rijk van Babylon, van Nineveh, van Susa, de burcht Susa. Dat heb je wel gelezen misschien in Nehemia of Ezra. Dat grote Assyrische Rijk, wat in opkomst was en steeds verder uitdijde en uitdijde. Dus Israël, Aram, Assyrië. En dat is een lastige positie als land om in te liggen als je een hele grote oppressor hebt. Dus Aram, wat dat grote Assyrische Rijk van zich af moest houden. Maar dan in je rug zit nog een klein landje, Israël. Dat is heel vervelend. Want je wilt niet vanuit je rug aangevallen worden. Tegenwoordig heeft Pakistan diezelfde positie. Pakistan, grote vijand, is natuurlijk India. Heel een grootmacht, een enorme grootmacht. Maar als je naar India kijkt vanuit Pakistan, dan in je rug ligt Afghanistan. Daar wil je geen gedonder hebben. Want je moet al je aandacht aan die andere kant kunnen besteden. Dus probeer je dat land in je rug, probeer je klein te houden. Dat is wat Aram deed. Klein houden. Israël klein houden. Af en toe een raid, een strooptocht, een speldenprik uitdelen. Om Israël te laten merken dat ze het niet in hun hoofd moesten halen om Aram aan te vallen. Israël was inmiddels verdeeld in een 2 gebieden rijk. Dus koningschap was natuurlijk gekomen naar de profeet Samuel met Saul, David, Salomo. En daarna is de strijd ontstaan, eigenlijk al door de handelingen van David. Die zijn overgegaan op de familie van Salomo en daarna is de strijd ontstaan over opvolging. En is het rijk in 2 delen vervallen. Het noordelijke deel, 10 stammen en het zuidelijke deel, 2 stammen. Later Samaria, het noordelijke deel. Weet je wel, en in het Nieuwe Testament zie je hoe ver dat uit elkaar is gegaan. Want dan zeggen ze, Joden, dus van het zuidelijke deel, gaan niet met Samaritanen om. Dat is wat we vorige week, of 2 weken geleden, een paar weken geleden gelezen hebben. In de tijd dat we nu praten, van koningen, was Israël al in 2 delen. En dat 10 stammenrijk, dat noordelijke deel, dat werd dus af en toe door Aram belaagd. De boeken 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Koningen en 1 en 2 Kronieken gaan over deze tijd. Samuel behandelt de eerste tijd van de koningen Saul, David en Salomo. Koningen behandelt de tijd die we nu bespreken. En dan komt aan het eind Kronieken. Aan het eind van Koningen, zeg maar, dan wordt Israël daadwerkelijk door dat Assyrische Rijk overvallen. En worden veel mensen in ballingschap gevoerd. naar Babylon. En dan jaren later, tientallen jaren later, lees je weer dat God mensen terugbrengt. Dan krijg je de boeken van Ezra, de hoge priester en Nehemia, de stadhouder, die dan de eerste stappen zetten dat het volk weer teruggaat naar Israël. Dus ik hoop dat je even die setting kan pakken. Het is ook heel boeiend om te kijken dat die boeken 1 en 2 Samuel, die gaan vooral over de mens. Weet je wel, Samuel die daar slaapt als jongen en God roept hem in zijn slaap, 's nachts. De zonen van Eli, de priester, hoe die zich gedragen. De koningen die uitgekozen worden, hoe groot ze zijn of hoe mooi of niet. Natuurlijk, God is bezig op verzoek van het volk. Ondersteunt God ze in het zoeken van een koning. Maar eigenlijk is het een heel menselijk boek, een heel menselijk verhaal. Aan het eind helemaal, de terugkeer uit ballingschap is natuurlijk een groot wonder. Het is een heel goddelijk verhaal, het is een goddelijk ingrijpen. Wat in Kronieken uitgebreid beschreven staat en dan verder in Ezra en Nehemia. En het boek Koningen zit er eigenlijk tussenin, 1 en 2 Koningen. Dat is een periode voor de ballingschap nog, dat wel dat rijk al uit elkaar gevallen is. Dat is een periode dat het eigenlijk gaat zowel over handelen van mensen, maar ook over handelen van God. Dat zie je heel duidelijk natuurlijk door de verhalen van de profeten Elia en Elisa. God die heel duidelijk werkt. Dus dat is eigenlijk wat de boeken zijn die wij nu gaan lezen hier. Dus ik moet even bladeren. Nou, we gaan nu gewoon lang het verhaal lezen, het hele verhaal uit 2 Koningen 5. Zelf even opzoeken. Je kunt op het scherm meelezen. Jullie. We hebben nog niet zo'n schermpje hier. Dat gaan we nog een keer doen. Nou, daar gaat hij. Nee, ik klik. Nou, doe maar. Ja, dat is wel goed. Doe maar. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien. Er werd zeer door hem gewaardeerd, want de Heer had voor hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Aanstoot voor Israël, de Heer had Aram een grote overwinning laten behalen. Jakkie. Maar zo was het. Gevierde legerleider. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Lees lepra, lees melaatsheid. Een huidziekte waar je niet van genas. Die je hele huid als schilfers liet maken. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd. Dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Dus een Israëlisch meisje was meegevoerd naar Aram, naar Syrië. En was de slavin van de vrouw van Naaman geworden. Dat meisje zei tegen haar meesteres, ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Elisa. Die zou hem wel genezen. Naaman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. En daarop zei de koning van Aram, ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Nou, daar moet ik even wat over zeggen. Dus die twee landen die zijn half in oorlog met elkaar. En toch praten die koningen met elkaar. Dat gebeurt in de huidige wereld nog. Hè? Trump en Kim van Noord-Korea, die landen die zijn feitelijk, Amerika als bondgenoot van Zuid-Korea, feitelijk in oorlog met elkaar, maar ze praten toch met elkaar. Hoe komen we hieruit? Dat gebeurde toen ook. En ze schreven zelfs brieven aan elkaar. Naaman ging op weg, die kreeg die brief mee. Misschien herinner je dat Nehemia jaren later ook zo'n brief meekreeg. Met 10 talent zilver bij zich, 6000 shekel goud en 10 stel kleren. Dat is een heleboel rijkdom. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, daar komt dus je vijandige legerleider naar jou toe, hè, als koning. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende. Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe om door u van zijn huidvraat te worden genezen. Kun je je voorstellen wat die koning deed? Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren. Dus een groot teken van rouw. En riep uit, ben ik soms een god dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. De koning van Israël raakt helemaal in de stress. En heeft het gevoel dat de koning van Aram, Ben-Hadad de tweede, alleen maar uit is op een voorwaarde om conflict te maken. Misschien ook wel geholpen door het feit dat de naam van Elisa helemaal niet genoemd wordt in de brief. Maar Elisa hoort ervan. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen, de profeet, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen. Dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. Wauw. Wie durft dat te zeggen? Hè? Dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. Naaman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen, dat is wonderlijk, de legerleider van het vijandige volk komt voor jouw deur. En je doet niet je deur open en gaat zelf naar buiten. Maar hij stuurt iemand naar hem toe om te zeggen, baat u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij. En dat hij de naam van de Heer zijn God zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat weg zou nemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? En verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Je kunt je voorstellen, stampend loopt hij weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden, maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, baat u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. En Naaman luistert. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond. Zo gaaf als de huid van een kind. Jullie zien ondertussen die plaatjes langskomen, als het goed is. Ja, deze bijvoorbeeld. Dat zijn plaatjes uit de Samenleesbijbel van de NBG. Heel erg leuk. Van het Nederlands Bijbelgenootschap. En daar hebben ze allemaal van dit soort plaatjes in gezet. Dus die had ik maar even meegenomen. Hij wordt weer rein. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind. En hij was weer rein. Toen draaide hij zijn wagen om, keerde met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman weer zijn opwachting, die hij nu kennelijk wel spreekt, en zei, ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. Alsjeblieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan. Hij had al dat goud en zilver en die kleren mee. Maar Elisa antwoordde, zowaar de Heer in wiens dienst ik sta leeft, ik zal niets aannemen. En hoe Naaman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. Toen zei Naaman, als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij 2 muildierlasten aarde mee te geven. Dat is hoogstwaarschijnlijk zodat hij grond neer kon leggen in Aram, in Damascus, uit Israël, waarop hij God, de God van Israël, kon aanbidden. Waarop hij kon knielen. Maar Naaman beseft ook heel goed dat er een probleem aankomt. En daar is hij meteen eerlijk en duidelijk over. Hij zegt, ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan aan de Heer. Daar neemt hij die grond voor mee. Maar ik hoop dat de Heer mij het volgende zal vergeven. Wanneer mijn vorst naar de tempel gaat om zich voor Rimmon, afgod, neer te buigen. Hè, dus die koning waarschijnlijk. Steunt hij altijd op mijn arm. Zodat ik wel gedwongen ben me ook in de tempel van Rimmon neer te buigen. Naaman begrijpt meteen dat hij in een situatie van afgodendienst weer zal komen als hij terug naar huis gaat. Ik hoop dus dat de Heer het mij zal willen vergeven wanneer ik me neerbuig in de tempel van Rimmon. En Elisa antwoordde, ga in vrede. Naaman was nog niet zo lang vertrokken toen Elisa's knecht Gehazi bedacht, wat een verhaal hè, mijn meester heeft de Arameer Naaman voor het hoofd gestoten door het geschenk dat hij voor hem had meegebracht te weigeren. Zo waar de Heer leeft, ik ga hem zo snel mogelijk achterna om iets van hem aan te nemen. Gehazi wilde het wel hebben, de geschenken. Gehazi ging Naaman achterna en toen Naaman hem zag komen aanrennen, sprong hij van zijn wagen naar Naaman en snelde hem tegemoet. Die is ook veranderd. Is alles in orde? Vroeg hij. Ja, antwoordde Gehazi, alleen mijn meester laat zeggen dat er zojuist twee jonge mannen uit het bergland van Efraïm zijn aangekomen. Leerlingen van de profetengemeenschap en hij verzoekt u hun een talent zilver en twee stel kleren te geven. Met alle genoegen, antwoordde Naaman, neemt u toch twee talent. Hij stond erop dat Gehazi het geschenk zou aannemen. Hij maakte twee pakketten met in elk een talent zilver en een stel kleren. En gaf die aan twee van zijn knechten om ze voor Gehazi te dragen. Toen ze bij de stadswal aankwamen, nam Gehazi de pakketten van hen over en stuurde hij hen weg. De geschenken verborg hij in huis. Toen hij zich weer bij zijn meester meldde, vroeg Elisa, waar ben je geweest, Gehazi?
Ik? Nergens,
antwoordde hij. Toen zei Elisa, dacht je dat het me ontgaan was dat er zeker iemand van zijn wagen is gesprongen en jou tegemoet is gesneld? Is dit de manier om aan zilver te komen, aan kleren, olijfgaarden en wijngaarden en aan vee en slaven en slavinnen? Mogen de huidvraat van Naaman voor eeuwig op jou en je nakomelingen overgaan? Gehazi verliet zijn meester, zijn huid schilferig en wit als sneeuw. Zo af en toe als je de Bijbel leest, dan denk je, zullen we dat even veranderen? En dit is zo'n stuk, dit laatste stuk. Je wilt gewoon niet lezen dat er een profeet van God is die zijn knecht meelaat met lepra laat weggaan. Natuurlijk, hij had de boel bedonderd. Hij had gelogen, bedrogen. En toch wil je dit niet lezen. Dit soort dingen. Maar zo is de Bijbel wel af en toe. Vervelend eerlijk. Vervelend eerlijk. Maar misschien is het wel een van de boodschappen. Er zijn eigenlijk twee lijnen in dit verhaal. Een hele positieve lijn dat Naaman genezen wordt. Dat dienstmeisje, ondanks dat ze gevangen genomen is, in ballingschap gevoerd is, van haar familie verwijderd is, uit Israël weg is gehaald, slavin is, dat dat dienstmeisje gebruikt wordt om genezing van God aan Naaman te brengen. Dat is een prachtige positieve lijn. Maar er is ook de neergaande lijn van Gehazi, die de boel bedriegt, oneerlijk is. En ziek weggaat. Jan Zijlstra heeft een boek geschreven. Het einde van de bediening. Gehazi, het einde van zijn bediening of zoiets. En dat is ook wel een van de lijnen in dit verhaal. En daarmee worstelend en dat lezend kan ik niet anders dan zeggen, ja. Weet je, dat is ook een boodschap, een eerlijke, ernstige boodschap aan ons. Net zo goed als die andere boodschap. Als je de Bijbel leest, weet je wel, lees hem met een open hart. Wees eerlijk als dingen je pijn doen die je leest. Maar stel je ook open voor wat God ervoor wil zeggen, door wil zeggen tot je. En daarom wil ik ook wel echt zeggen, weet je wel. God is een God van eerlijkheid. Hij is niet een God die ons meer zo straft zoals toen. Laat dat heel duidelijk zijn. God is een God die eindeloos aan ons allemaal hier overal overheen vergeving heeft geschonken. Maar je kunt wel dingen kapot maken. En het is goed om te beseffen. Voor het Joodse volk was dit verhaal dus ook niet helemaal prettig. Die konden misschien wel wat makkelijker met die laatste episode omgaan. Maar ik vertelde al, het was wel een heiden die hier genezen werd. Zelfs een legeraanvoerder van de vijand. Hoe haalt God het in zijn hoofd om die te genezen? Jezus haalt Naaman aan in Lucas 4 vers 27... Dan moet Jezus als het ware zijn bediening onder de heidenen verdedigen. En zegt hij, weet je niet dat God ook Naaman de Syriër heeft genezen? Dan wijst hij daarop terug. Goed, even kijken waar we zijn. Nou heb ik eigenlijk vier verhalen die ik hierin lees. Het verhaal van de dienaren. Allereerst, dat is heel grappig, hè? Iedereen heeft het over Naaman en Elisa. Maar dit verhaal is natuurlijk eigenlijk het verhaal van de dienaren. Van het meisje. Van de dienaren van Naaman. Die zeggen, doe toch wat de profeet zegt. Het is niet zo moeilijk. En van Gehazi, de dienaar van Elisa. Eigenlijk ook van Elisa, die vroeger zelf in zo'n positie had gezeten. Hij was de dienaar van Elia voor die tijd. Toen Elia zijn leven beëindigde en een heel wonderlijk verhaal, maar in de wolken opgenomen werd, toen viel zijn mantel af en Elisa pakte die mantel op. Daar had hij ook om gevraagd, vader, mag ik een dubbel deel hebben van de geest die op u is? Zo kreeg hij zijn zalving als profeet. En die werd uitgedrukt als het ware in die mantel van Elia die hij oppakte. En waarmee hij zijn eerste wonder deed. Dus allereerst is het een verhaal van dienaren. Dan is het een verhaal van eerlijkheid. Daar hadden we het net al even over rond Gehazi, maar er is veel meer eerlijkheid in dit verhaal. De eerlijkheid van Naaman, die zich meteen realiseert, als ik terug ben, dan ben ik weer in die afgodentempel. En eigenlijk ook de eerlijkheid van Elisa. Kun je je voorstellen dat je zelf over je eigen bediening zou zeggen, laat die man weten dat er een profeet, een echte profeet in Israël is. Elisa was niet vals bescheiden. Ook niet gewoon bescheiden, hij was gewoon niet bescheiden. Maar hij was
eerlijk.
Dat valt mij ook zo op. En wat ik al zei, eerlijkheid is niet altijd makkelijk, maar is wel wat God in ons leven brengt. Daarom de moed om sommige dingen aan te pakken, om sommige dingen aan te spreken, is iets wat God je geeft. Dus pak die moed op, want het is wat God door je heen doet. Het derde verhaal is het verhaal van genezing. Er zijn drie momenten in 2 Koningen waarop mensen genezing zoeken. 2 Koningen 1, 2 Koningen 5, 2 Koningen 8. Iemand uit Israël, iemand uit Aram en nog een keer iemand uit Aram, namelijk die koning Ben-Hadad zelf. Van deze drie mensen wordt er eentje genezen. Naaman. In hoofdstuk 1 is geen genezing. In hoofdstuk 8 is geen genezing. In hoofdstuk 5 is genezing. En wat gebeurt er eigenlijk als God mensen geneest? Ik sprak net al even over hoe wij echt willen ons best doen om te luisteren naar woorden van God. Want dat is misschien wat er gebeurt. Er is iemand die ziek is, die herstel nodig heeft, die zoekt en verlangt om aangeraakt te worden en hersteld te worden. En die niet door doktersbehandelingen vaak beter wordt. Maar dan is er ook God die ontferming, bewogenheid heeft. Die een plan heeft, die machtig is, die daadwerkelijk mensen aanraakt. En die twee dingen moeten elkaar als het ware raken. De hemel en de aarde raken elkaar. Dus enerzijds zul je ons nooit horen zeggen dat iedereen moet genezen of zal genezen. Want dat weten we dat dat niet zo is. Uit onze eigen ervaring en uit de Bijbel. Maar tegelijkertijd, God is een God van genezing. En wij zoeken constant naar die situaties waar ons verlangen en God spreken elkaar raken. En in die situaties spreken we met groot geloof. En bidden we en spreken we geloof en genezing uit. En dat is ook wat wij doen en doelbewust willen doen met elkaar. We geloven echt dat God een God van genezing is. Hij is een machtig God. Zijn werking is even krachtig nu als die ooit geweest is in de geschiedenis, in het verleden. En daarom willen we ook echt met elkaar bidden voor genezing. En naast elkaar staan als we genezing nodig hebben. En wil ik je ook uitnodigen. Er zitten heel veel aanleidingen in dit verhaal om over te bidden voor jezelf of met elkaar, met het voorbedenteam. Maar een van die aanleidingen is zeker ook als je genezing nodig hebt. Als je eigenlijk hetzelfde als Naaman in een hopeloze situatie zit. Je leven is goed, je werk gaat fantastisch, maar je lijf doet het niet. Dus ik wil echt zeggen dat wij daarin naast elkaar willen staan. En Gods genezing en kracht willen zoeken. En dat we steeds op zoek zijn naar waar die twee dimensies, het verlangen van een mens, het uitroepen van een mens en het handelen van God elkaar raken. Want daar zie je als het ware zo'n goddelijke bliksemschicht naar beneden komen. En dan het laatste verhaal. Het verhaal van God die iemand gebruikt. Eigenlijk is dit, wat mij betreft, niet het verhaal van Naaman de Syriër. Maar is dit het verhaal van een meisje wat gevangen genomen werd. Wat een bijzonder traumatisch iets heeft doorgemaakt. Waarschijnlijk als tienermeisje, of ik weet het niet. Maar die uit haar land is weggevoerd op een zeer ruwe manier door allemaal mannelijke vijandige soldaten van een vreemd volk. Uiteindelijk in een stad terechtgekomen is die ze niet kende. Met een taal die ze niet kende. Bij een notabene de legeraanvoerder van het leger zelf, die dit gedaan heeft. En daar is ze slavin geworden. Niet vrij om te gaan en te staan waar ze wil. Ze moet gewoon doen wat haar meesteres, de vrouw van Naaman, haar vertelt. Ze is niet bij haar familie, ze is niet bij haar vrienden en vriendinnen, ze is niet bij de bredere dorpsgemeenschap die ze kent uit Israël. Ze zit daar in een vreemd land. En hoe is het mogelijk dat zo'n meisje, ziende de conditie van Naaman, met ontferming tegen Naamans vrouw, haar meesteres, zegt: och, dat mijn heer maar bij de profeet in Samaria kon zijn. Die zou hem wel genezen. Er waren 1000 redenen om dat niet te zeggen. Hoe wist ze dat hij zou genezen? Waarom zou ze überhaupt iets vriendelijks over hem zeggen tegen de man, voor de man die haar gevangen genomen had? Hoe risicovol was het misschien voor haar om zich uit te spreken in plaats van zich gewoon stil te houden? Waarom was er geen wrok in haar hart, waardoor ze hem juist het slechtste toe zou wensen in plaats van het goede? En zij deed dat. Dat is wonderlijk. En dat is ook wat ik eigenlijk in het begin al dacht, weet je wel. We zitten in een wereld die verscheurd is, waar veel pijn is, waar erg veel nieuws op afkomt, wat eigenlijk in hoge mate zorgelijk is. Maar het kan gewoon maar zo zijn dat God door jou heen kan werken. Met liefde, kennelijk, met zachtheid. Met datgene wensend voor die andere persoon wat het beste is, wat God hem wil geven. En dat God dat zomaar wil doen. En kan doen. En dat is dus wat God door ieder van ons heen kan doen. En wil doen. Mensen lief hebben. Een woord voor mensen spreken wat hun leven verandert. Morgen. Vanmiddag. Bij de benzinepomp. Of waar ook. Dus laten wij ons trainen om gewoon zoals dat meisje te zijn. Laten wij ons trainen om gedachten van God op te pakken en die uit te spreken. Want mensen zullen daardoor gezegend worden. En dat is wat God doet. Die werkt eigenlijk door mensen zoals dat meisje heen. Natuurlijk, Elisa stond er in dienst van. Maar als zij het geloof niet had gehad, was het nooit gebeurd. Zij heeft de sleutel in handen gehad om de hele situatie te unlocken. En die hebben wij, meestal zonder het te weten, waarschijnlijk. Meestal zonder het te weten. Dus laten we gewoon spreken. Laten we liefde spreken. Laten we zoeken met mensen wat hun toegang kan geven tot diezelfde hulp en zegen en liefde van God. Dankjewel.